Welkom iedereen thuis hier aan de stamtafel van het Racecafé. We gaan weer terugblikken op het raceweekend. En dat doen we vandaag met Olaf Mol, Jack Ploy, René Hoogterp en Nicky Kasburg.
Met hen bespreken we de zesde overwinning van Oscar Piastri dit seizoen. Op Spa-Francorchamps is McLaren onaantastbaar en pakt het de derde 1-2 op rij. Max Verstappen wint de sprintrace, maar op zondag kijkt hij alleen maar tegen de achterkant van de Ferrari van Charles Leclerc aan op een snel opdrogende baan. Hij komt niet verder dan plaats 4. En natuurlijk komen ook de Formule 2, IndyCar en Formule E langs aan de stamtafel.
Nogmaals welkom hier aan tafel, heren. Straks sluit uiteraard Robert Doornbos ook nog even aan via FaceTime. Ja, Spa voor vele favoriet circuit. Ook voor kijkers natuurlijk. En dan lijkt er zo'n klassieke regenrace te gaan komen. En dat gebeurt dan niet. Hoe teleurgesteld zijn jullie?
Ja, een klein beetje teleurgesteld wel. Ik ben helaas bang dat klassieke regenraces, dat die zijn verdwenen gewoon. Dat gaan we niet meer krijgen. En dat heeft niet zozeer met Spa te maken. Het is gewoon te veel spray. En ze moeten voor die veiligheid gaan. En ik ben wel van mening dat ze afgelopen weekend de juiste beslissing hebben gemaakt.
Zou er voor mij wel wat eerder mogen beginnen?
Ik ben het niet met je eens.
Ik denk dat het toch wel aan Spa ligt, eerlijk gezegd.
Oké, wacht even. Dat zijn drie reacties. Ik begin bij jou. Nee,
ik moest het even verwerken wat je al wel zei. Maar jij begon met, ik denk niet zozeer dat het aan Spa ligt. Wat ik heb begrepen was dat het vooral het lag aan de spray en vooral het gebrek aan zicht. Niet zozeer dat er heel veel water op de weg. Dat viel volgens mij wel mee. Maar is het niet zo, omdat het is natuurlijk een geweldige omgeving, al die bomen, dat die spray daar dus ook blijft hangen? Want
absoluut.
Toen op Silverstone, toen had het natuurlijk heel veel regen. Toen dacht ik echt op een bepaald moment van, we rijden gewoon door. Geen safety car of iets. Nee, dat ging lekker door. En is dat niet gewoon het geval hier? Dat omdat we Spa hebben, fantastisch, maar die bomen en de spray blijft hangen. Dat de reden is.
Is aan het pleiten dat de bomen op
laten kap gaan worden. Alles kappen, kappen, dan kunnen we rijden.
Nou, het draagt er zeker aan bij. In Spa vooral, het stuk na Eau Rouge tot aan Lacombe, daar blijft dat heel erg hangen, die spray.
Ja. Wel interessant om heel eventjes dan te kijken naar de camera op de helm van Pierre Gasly, dan zie je in de formatieronde eigenlijk, voordat de race in instantie werd afgebroken, mee. Dit is dus vanuit
op het punt wat jij zegt, Nicky.
Maar je ziet nog overal de bomen en
de contouren. Hier wordt het wel echt slecht en je moet je voorstellen dat ze nu dus zeg maar de helft aan snelheid rijden dan dat ze op breedsnelheid doen.
En op tv zie je dus via deze camera zie je het beter dan jij in de auto.
Absoluut, absoluut. Natuurlijk is zo'n helmetcam, dat wordt allemaal steeds beter. Maar neem er maar van mij aan, als je daar achteraan rijdt, je ziet niets. Nul, maar ook echt 0,0. Wat ik altijd deed, is je gaat naar de witte lijn op zoek, want die kun je dan nog een beetje volgen. Maar je moet je voorstellen, als daar iemand staat op het midden van de baan, omdat die is gecrashed voorin, je ziet hem niet. Je hebt geen tijd om uit te wijken, je hebt geen tijd. Het is echt levensgevaarlijk. En ik ook als kijker heb ik zoiets van, ga nou lekker racen, ik wil de race zien. En de meningen van de rijders die zijn 9 van de 10 keer sowieso
deden
subjectief.
Opvallend veel, hè? Ze deden opvallend veel aan al die rijdersvragen. Wat zie je? Wat vind je? Wat denk je? Wat vind je?
Ja, mooi, hè?
Al die meningen door elkaar.
Alles politiek, hè? Want het is natuurlijk simpel. Als jij die Lando Norris, die had een auto, die stond niet vol op regen. Dus Lando Norris, zijn antwoord is, hoe langer we het uit kunnen stellen, hoe beter het is.
Levensgevaarlijk.
Ja, dat is vreselijk gevaarlijk. En die rijdt vooraan en die heeft nog schoon zicht.
Ja.
Ik vind dat er te veel fouten en voorzichtigheid gemaakt is. Helemaal als jij noemt net Silverstone. In Silverstone was het natter. Ja, er is spray. We hebben natuurlijk te maken met die tunnels onder de auto's, waardoor er wellicht meer spray is. Misschien is dat volgend jaar weg. Dan gaan we weer gewoon naar een vlakke vloer toe. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat als je een full wet hebt liggen, dat je gaat zitten wachten tot je op een intermediate kan beginnen. Dan heb je dus daarvoor een punt gemist, want daar is hij voor. En dat die rijders niet blij zijn met die full wet, daar hebben ze dan pech aan. Maar wie roept dat jij daar 300 moet rijden? Als jij die wedstrijd kan winnen met 141 km/u en de rest rijdt 140, heb je hem nog steeds gewonnen, toch?
Ja, het feit dat ze die full wet niet gebruiken is omdat ze gewoon in die omstandigheden helemaal niet rijden. Er wordt gewoon nooit meer gereden als de baan zo nat is.
Maar dus, zo nat was hij niet, hè?
Nee.
6 rondjes, 578 car, 6 ronden los op Inters en we gingen naar Slicks.
En dat zijn
zes rondjes.
Max over de boordradio. Het was heel expliciet duidelijk, voordat de race werd afgebroken, of de start werd afgebroken, zei hij al van, met een paar rondjes rijden,
over de boordradio, is het al, is de baan sneller opgedroogd. Ja. Dus dan moet het goed kunnen. Was dat dan ook politiek?
Ja, als Max Verstappen pole position zou rijden en hij had een auto staan die meer op droog geweest was, had je absoluut een... Maar dat zijn coureurs zelf, dus je moet het niet aan de coureurs.
Maar jij zei, dat zeg ik ook, toch?
Natuurlijk, dat zeggen we allemaal. Je probeert in je eigen straatje te denken.
Je moet een harde wedstrijdleider hebben. En als ik in dit geval gezien had... En wij zaten naast elkaar in de studio. Ik heb dat was bijna een uur voordat we starten, zei ik al... We gaan nog op slicks rijden, want ik kon gewoon zien wat voor bui eraan. Dan kan de VIA dat ook zien.
Het leek zelfs wel of ze
dus
aan het wachten
tegen het hele veld, juist, dan roep je dus tegen het hele veld. We steken allemaal de full wet eronder. En we gaan 8 rondjes een droge lijn rijden. Dan gaan we naar binnen, steken we allemaal de intermediates. Doen we 1 rondje naar buiten en gaan we door. En dat hebben ze niet gedaan. Ik vind het nog steeds debiel dat je zo'n band bij hebt. En je gebruikt hem niet. Nee. 93 Senna Donington. Jij weet het nog. Ja. Die mooie inhaalwedstrijd van Verstappen in de regen.
Brazilië. Ja.
In Brazilië.
Dat willen we juist
zien. Dat willen we toch zien.
En dat, als jij zegt, ik ben bang dat we die wedstrijden kwijt zijn... dan gaat de sport de verkeerde kant op, Nick. Want dat hoort er.
Ja, maar ik denk, de sport is natuurlijk ook wel veranderd. En ik ben gewoon van mening... Dus die FIA moet daar echt hun eigen weg volgen. En dat hebben ze nu goed gedaan. Stel nou, ze waren eerder gestart. Want zelfs die eerste paar ronden zeiden de rijders natuurlijk... subjectief zeiden ze van, we zien hier heel weinig. En ook op de camera's kon je zien, ze zien daar echt niets...
Ik weet waar je heen gaat.
Ik denk dat ze echt beter te veilig kunnen zijn dan te vroeg starten. Want stel nou dat het misgaat, dan valt de hele wereld weer over van...
Hallo Nick,
zie je nou wel, dit kunnen
op elk
doen.
Pasje van de VIA staat, motorsport is dangerous. Er is geen coureur die met die pistool op zijn hoofd in die auto gezet wordt. En ze willen allemaal het mannetje zijn. En normaal is er iemand die roept dat je 330 moet rijden. Ja. En er zijn ongelukken gebeurd daar, dat klopt. En dat is inherent aan het circuit. En waarom vinden ze Spa een vet circuit? Waarom vinden motorcoureurs Assen een vet circuit? Ja, als je daar op je bek gaat, ben je wel even de lul.
Maar Olaf, is het dan, moeten we dan niet inbrengen dat de wedstrijdleider, Rudy Marquez... Ja. Hier was ook de wedstrijdleider in 2019... met de overlijden van Antoine Hubert in Eau Rouge. Speelt dat dan een rol?
Dat zou geen rol, wat mij betreft...
Het regende toen ook niet, hè?
Dat niet, maar het is evident dat het een relatief gevaarlijk circuit is. Ja. Speelt dat niet, hè? Of is hij voorzichtig in denken?
Ik denk dat haast wel. Ik denk dat je dat toch meeneemt. Al zeg je wel van niet, dat gaat toch in je hoofd zitten. Al die dingen werken allemaal mee. Ja? Elk jaar is er een moment om weer even Antoine Hubert te herdenken. Dat werkt allemaal mee, jongens. We moeten hier extra voorzichtig zijn. Denk er nog even aan, weet je, wat er allemaal gebeurd is. Dus ik denk dat het meespeelt, absoluut.
Ja. Nou, er is dus ons een mogelijk historische wedstrijd ontnomen. Ja. Dat vind ik er erg aan. Ja. En de fans hebben daar... anderhalf uur in de zeikregen gezeten. Vervolgens hebben ze anderhalf uur op kunnen drogen. En kregen ze daarna helaas nog een keer een wedstrijd voor hun noten die niks waard was. Want wat heeft de VIA... Ze hebben echt veel fouten gemaakt. Hè? Ja. Er kwam dus een rode vlag. Ja. Ze mogen die pittentjes weer zetten. Dan gaat normaal gesproken Park Vermee open. Dan kan iedereen die een auto op regen had staan, had hem kunnen aanpassen. En iedereen die dacht van, nou, dat kan er wel een beetje downforce af. Mocht dus ook niet. Dus je gaat ook nog een keer een wedstrijd van start, waarin 50% van het veld een half-half... regenafstelling heeft, waarin de Aston Martins een volle regenafstelling hebben, waardoor ze uit pitlane starten. Sainz een volle regenafstelling hebben. Dus ook dat hebben ze weggehaald.
Maar de teams springen daar dan toch in? Die zeggen dan toch van jongens...
Nee, want dat is... Nee, als het Park Vermee niet opengezet wordt, dan wordt het niet opengezet. Dan mag je niet veranderen.
Kunnen we daar niet eens een keer wat aan doen?
Waar?
Dat Park Vermee-reglement. Want dit is natuurlijk allemaal ontstaan. Verstappen, Red Bull, ze zijn nog meerdere geweest. Die hebben allemaal geanticipeerd op... we gaan een natte wedstrijd krijgen. Dus we gaan ook nat kwalificeren, want we mogen die auto niet aanpassen.
We offeren de kwalificatie op voor de race.
Daardoor heb je dit soort politiek wat meespeelt. Ja. Als je dat nu gewoon weghaalt, dat je gewoon op zondagochtend kunt zeggen... we gaan gewoon kijken wat het weer doet en dan stellen we onze auto op. Dan hebben we dit stukje politiek, want daar gaat het om. Dan ontneem je dat toch ook?
Ik ben het volledig met je eens.
Ja. We gaan Robert...
Kort uitzending.
Nou, wacht even, kort uitzending. Wacht even, het volgende puntje. Robert Doornbos, die hangt namelijk inmiddels aan de lijn vanaf zijn vakantiebestemming. Robert, hoe kijk jij naar de situatie? Welkom.
Ja, welkom mannen. Leuk jullie weer te zien. Ik had net als jullie natuurlijk het puntje van je stoel. Spa is in principe een weekend waar je enorm naar uitkijkt. En ik heb mijn Formule 1-passie is ontstaan ooit in 1998. Ik denk dat Olaf dat nog wel weet. Dat is de gekste natte race in Spa ooit.
Dat is een lange.
Bocht 1, Lasoers Herpin, daar klapten ze allemaal op elkaar. Daar heb ik zelfs nog een onderdeel van de McLaren-vleugel. Die heb ik mee naar huis genomen. En dat was natuurlijk gekkigheid, dat coureurs... niks zagen, terugrenden naar een T-car, et cetera. Maar ik denk waar Max en iedereen, nou, jullie denken ook aan tafel... op Nicky Nadan refereerde. Ja, die chaos in zo'n openingsronde... dat is waar je ook het verschil kan maken als coureur. En ik zeg altijd eerlijk, bedoel, Nicky zit in zo'n auto, ik heb er ook in gezeten. Als je niet vol gas kan op het rechte stuk,
klopt.
En je auto wordt een boot, ja, dan heeft het niks meer met racen te maken. Dan is het meer geluk dan talent wat het verschil maakt. En dat wil je niet met 300 km per uur. Zeker niet met die ongelukken in je achterhoofd en wat daar plaats heeft gevonden. Dus in mijn optiek, als ik een beetje mee heb geluisterd op de boordradio's, kon iedereen oké op het rechte stuk vol gas rijden. En had Max wel een punt door te zeggen, laten we meer rondes rijden nu, doorpakken. Want dan gaat die spray, en die spray is ook water wat zich verplaatst. Maar als je echt paddels hebt, gewoon dat je het ziet, gewoon een spiegel van water, ja, dat is levensgevaarlijk bij Formule 1-auto's. Ja. En dat Pirelli nou die regenbanden niet meeneemt, ze nemen ze mee, maar ze gebruiken ze niet. Formule 1 is bezig met sustainability. Weet je, laat ze dan thuis. Want hoeveel setjes zijn dat niet? Wat je meereist over heel de wereld, wat extra bagage is. Ja. Of gebruik ze, maak ze beter, of neem ze niet eens mee dan. Weet je wel, maar dat gaat wel ten koste van de show.
Belangrijker nog, Robert, is dat de FIA aangaf van tevoren, het gaat niet om standing water. Het ging puur om die spray. En die kun je dus, net wat ik schets en wat Robert ook zegt, dat kun je wel deels oplossen. Het was jammer dat het niet heel hard waarde, want dan was het nog makkelijker geweest. Maar ze hadden, feitelijk hebben ze nu, na het begin van de wedstrijd op Inters, in 6 raceronden de baan droog gereden. Dat had je dus ook achter de safety car kunnen doen. Punt. En dat hebben ze niet gedaan. Dus hebben ze ons een pracht van een wedstrijd ontnomen.
Ja. Robert, vind jij dan dat de volgende keer, in zo'n situatie waarbij dus regen wordt voorspeld, dat de teams op zaterdag die gok niet meer zullen nemen in de kwalificatie om die auto af te stellen op een regenrace?
Ja, kijk, je win some, you lose some. Max die had een droogweerafstelling op Silverstone en dat werd uiteindelijk een regenrace. Weet je, daar heeft hij pech. De weergoden, de moeder natuur doet zijn ding. En ik denk wel dat als je kijkt naar afgelopen weekend, dan heeft Max gekozen voor een bepaalde setup die werkt niet. In die omstandigheden. Maar die had natuurlijk wel liever willen racen en met zijn talent het verschil kunnen laten maken. Als je Park Vermee gaat afschaffen of iets gaat aanpassen, dan maak je de sport wel heel complex. Want Park Vermee is niet voor niks. Ze hebben ook die tijd nodig om die auto's in Park Vermee te zetten, dat je ze niet meer mag aanraken ten opzichte van de andere teams.
Maar dus is wel te doen, want Sainz heeft Park Vermee regel gebroken en hij had geen motorwissels. Hij heeft compleet die Williams op een regenafstelling gezet. Maar die kon ook niet meer terug. Dus die moet daar 21 minuten gaan zitten wachten. En die ziet alles wat ze verzonnen hebben. Ja. Ziet hij als sneeuw voor de zon, om een mooie metafoor te gebruiken. Ziet hij verdwijnen. En dat vind ik niet oké. Dat blijf ik niet oké vinden.
Nee.
Je benadeelt mensen daadwerkelijk.
Nou, absoluut. Nee, helemaal eens. Ik denk dat iemand als Oscar Piastri ook, die gewoon, ik weet niet of je zijn simronde hebt gevolgd voor het weekend. Dit komt helemaal perfect uit. Hè. Hij had bedacht dat hij dus in die opwarmronde, die eerste ronde, al die run op dat lange rechte stuk het verschil zou maken. Hij werd gepiepeld op zaterdag door Max, maar hij maakte het in de regenrace op zondag helemaal goed. En ik denk, als er regen voorspeld wordt, dan ga je ook in je mindset die auto daarop afstellen. Ik dacht dat er 3 dagen regen zou zijn. Er was maar 1 dag regen. Klopt. En flink ook. Maar toch, de belangrijkste dag is de Grand Prix dag. En ik denk dat, als we dan gelijk kijken naar de winnaar van het weekend, is dan in mijn optiek Oscar Piastri, hoe die dat eigenlijk perfect getimed heeft. Natuurlijk, pole position is fijn, maar pole position is niet altijd bepalend op Spa. Nou, dat hebben we alweer gezien.
Nee, dat heeft hij zelf ook gezien inderdaad. En hij zei het ook, ik wist dat ik 1 kans had om in ronde 1 de wedstrijd te winnen. Zo zei hij het al. Als ik in ronde 1
dat ene moment van overzicht. En dit vond ik zo mooi, dat hij lifte eventjes voordat hij instuurde. Als je onboard meerijdt bij Oscar, hoor je dat. Dus hij wil niet helemaal in die versnellingsbak mee naar boven. Maar hij heeft een kleine lift. Geeft niet, dus geen DRS natuurlijk in deze omstandigheden. En dat geeft hem de perfecte toe om in te halen. Ja, en daarna was hij gezien. Vooral in die eerste 2 rondes pakte hij geloof ik 1,5 seconde.
En dat is weer het mooie van Spa. Want we zitten natuurlijk nu wel te kijken van, is het dan dit en moet het dan anders? Maar het prachtige van Spa is dat het een baan is waarvan je niet weet dat je je pole position 99 van 100 keer verzilvert. Ik denk dat het een beetje 50-50 is.
Ja. Absoluut.
Wat dat betreft heeft Piastri het ontzettend goed gedaan. De sprintrace was natuurlijk zo dat Verstappen hem voorbij ging. Dat had hij ook al voorspeld. Hij heeft het gewoon heel erg goed in beeld allemaal. En Norris maakt toch wel foutjes.
Ja, maar het is ook, topsport is ook mentaliteit. Daar hebben we eerder over gehad. Hier zien we een klein momentje van Norris. En we weten dat tegen Nicky dit kan beamen. Dat je wel een schoon onderbroekje nodig hebt als je een poel zo'n momentje Absoluut. Hebt. Maar Absoluut. Hij houdt hem nog. Hij houdt hem nog echt wel goed op de baan. Je moet je niet voorstellen, als daar grind had gelegen vroeger, had hij een verschrikkelijke klapper gehad. Hij komt weer terug op de baan. Het kostte hem uiteindelijk een seconde. En daarmee was de race definitief In handen van Oscar. Maar als je ook kijkt naar hoe Oscar omgaat met tegenslagen, dat vind ik heel knap. En ik had toevallig Mark Webber een appje gestuurd. Heb je dat filmpje gezien van Roger Federer? Die vertelt bijvoorbeeld dat hij als topsporter het verschil heeft gemaakt hoe hij om kan gaan met negatieve momenten. En negatieve momenten heb je allemaal. Silverstone was natuurlijk een heel negatief moment. Dat je dominant bent een weekend en je wordt het mooie Silverstone wordt door de FIA of door de stewards op dat moment van je afgehaald door die 10-second time penalty voor Oscar Piastri. Hij gaat daar, vind ik, heel sterk mee om. Want hij komt donderdag bij de journalisten. En hij zegt gelijk, jongens, ik zit positief in de wedstrijd. Afgelopen twee niet gewonnen. Maar mijn snelheid was tip-top in orde. En ik ga ervoor dit weekend. Als je kijkt dan naar Lando, die heeft meer zoiets van, ja, ik heb momentum mee. Nee, dat hoef ik niet echt te hebben, dat momentum. Ik zie het wel weer als een nieuw weekend. Ik zie een verschil in ja, die killermentaliteit. En ten opzichte van Lando, die het echt weekend per weekend aanpakt. En cadeautjes meepakt.
Absoluut, mee eens.
Duidelijk. Verliezers van deze race, van het weekend, naast Norris dan?
Nee, naast ons en de fans.
Ja, maar laat Robert het zeggen.
Wow. Olaf, heel eerlijk, ik kreeg die vraag van tevoren en ik heb echt gestuurd letterlijk als eerste de fans door de FIA. En want dit is gewoon iets waar, of je daar nou zit, of je nou op vakantie bent en kijkt, of dat je in de studio zit. Het is gewoon een regenrace op Spa, is het mekka van de Formule 1. Dat wil je zien. Daar kan je het verschil maken over 7 kilometer door die Ardennen. Dus dat vind ik nog steeds. Weet je, veiligheid boven alles. We willen allemaal dat iedereen veilig naar huis gaat. Maar hier had je gewoon eerder kunnen beginnen. Dat is gewoon een feit.
Absoluut.
Dus dat vond ik de verliezers. En als je dan kijkt naar de andere verliezers, nog eentje erbij, is in mijn optiek Aston Martin. Als 9 teams een punt scoren. Punten scoren en 1 team niet. Auw.
Sprinten en
Grand Prix. Ja, absoluut. Robert, dank je wel voor nu. We zien je aankomende week hier in de studio. Tot die tijd heb je nog vakantie. Ik heb het idee dat je ergens op een roeiboot ligt te dobberen. Ik wens je ontzettend veel plezier daar. En neem een frisse tijd.
Ja, nee, het is afzien.
Oké, dankjewel.
Los, jongens, we gaan.
Yo. Hoi, hoi.
Als je dat dan zegt, zo'n weekend, dan kijk je en dan zie je dus dat Lando Norris in België, inclusief de sprint, 24 punten pakt. Terwijl in een niet-sprint weekend heb je 25 punten van overwinning. Dus als je de laatste 3 wedstrijden kijkt naar Norris, pakt hij 25, 25, 24. Dat is helemaal niet zo'n slechte serie. Nee. Maar ja. Vriend Piastri pakte 32 op zondag.
Ja, maar hij slaat de spijker op zijn kop. In het begin van het seizoen zag je dat al. Joh. De Piastri is gewoon veel hardere kop. Is gewoon veel meer stoere mentaliteit van wacht maar jongens, wacht maar. Echt een vechter, een bijter.
Maar het was, kijk, het was niet allemaal kom ik wel dit weekend. We hebben ook mooie dingen gezien. Los van het feit dat de race nooit saai is, denk ik, Olaf. Maar
Mag ik van deze één ding zeggen? Ik vond het een draak van de wedstrijd. Maar dat zal ik niet in het openbaar zeggen.
Maar dat komt eigenlijk door VIA en
het komt door en dat ze zich laten leiden door de jongens die niet vinden wat ze vinden, maar het wel roepen omdat het in hun voordeel is vooraan in de wedstrijd. En mensen achteraan die wel een bepaalde keuze gemaakt hadden, waardoor de keuze die ze gemaakt hadden vooraf al kansloos was. Ja, dan doe je ze goed.
Maar
goed,
even de focus op de leuke zaken. Okay. Hamilton stond ook, had ook regenafstelling, is gestart vanuit de pitstraat. Heeft wel mooie inhaalacties.
Ah, maar Lewis is natuurlijk een fantastische race geweest.
Ja.
Nou, weet ik.
Ja.
Hij was een beetje de show die zeg maar op de boerenkool, hè? De show zo lekker.
Precies.
Vroeger pitstop, hè?
Ja, dat kan door.
Goeie aanval.
Ja, dit is op, kijk hoor. Dit is op Sainz. Ja, dus voor de chicane. En dan zien we zo meteen nog een inhaalactie. Wat dat betreft, verwacht je dat dan ook van hem? Als hij vanaf de achterste positie komt, dan moet hij ook wel, toch? Ja,
een man met zijn talent. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er echt van genoten, die openingsfase van hem. We gingen af en toe onboard met hem en dan zie je dat hij overal eigenlijk de juiste beslissingen maakte. En dan kom je ook in een soort van flow, de een na de ander. Echt gaaf om te zien. Dat deed mij wel weer terugdenken aan de Lewis Hamilton. Ja, nu schrijf ik hem misschien af. Maar een aantal jaar geleden vond ik hem beter dan dat hij nu is. Maar deze race was wel echt...
Maar dat kwam ook weer, omdat hij kwam jongens tegen. Kijk, hij kreeg een gridstraf voor verweten motorwissels en alle andere zaken. Ik denk dat hij op 50-50 stond. Hij komt dus in de wedstrijd jongens tegen die op een full wet staan. En dan lijken die inhaalacties ook heel makkelijk. Terwijl natuurlijk gewoon... Het is een... goed Nederlands woord, unlevel playing field. Ja. Dus je hebt geen gelijk. We hebben gisteren gewoon geen gelijk speelveld gehad. Eigenlijk voor niks en niemand.
Afgelopen weekend, eerste weekend van Laurent Marquise bij Red Bull in die positie. Ja.
Hoe vond jij dat gaan?
Ja, goed. Hij is echt hij spreekt vier talen vloeiend. Hè? Dus hij kent al de mensen al van Red Bull.
Vloeibaar.
Dus hij spreekt vloeibaar Italiaans, Spaans, Engels, alles. Frans natuurlijk, want daar komt hij vandaan. Maar hij komt in een warm bad. Hij kent al die mensen al goed. En wat heel belangrijk is, is voor de toekomst van Red Bull, is dit ook een hele goede keus geweest, denk ik. Omdat Red Bull moet natuurlijk op zoek naar belangrijke mensen, op belangrijke posities. Tegenwoordig met die Garden Leave, wat een jaar, misschien wel anderhalf jaar duurt, krijg je niet makkelijk mensen. Hij heeft een hele goede vriend in Fred Vasseur. En hij is heel goed bevriend met nog andere teammaatsen. Dus dat zou wellicht voor dat soort openingen ook nog wel eens heel goed kunnen zijn. Het is echt een goede politieke jongen. En wat jij ook in de race hebt geroepen, Olaf, een engineer.
Ja, ik geef hem,
hij heeft er verstand van.
Voor zijn eerste weekend 2 duimen. Ik heb een ander, dat klinkt heel raar, ik heb iets anders gevoeld bij Red Bull dan wat ik de laatste tijd gezien heb. Ze maken met Yuki van het hele veld de snelste pitstop. Dat is ook al even een tijdje geleden. Ja. Max heeft een hele langzame, maar die kon niet wegrijden omdat de velo's achter hem aankwamen. Hij heeft een engineer belangrijke beslissing genomen van ja, maar jongens, wacht even, we hebben 2 auto's, we hebben 2 coureurs. De ene coureur heeft een nieuwe vloer, daar hebben we een reservevloer van. De tweede coureur heeft hem niet. Dat ding staat hier in de hoek, schroeven we bij die tweede coureur onder. Heeft hij vlak voor de kwalificatie gedaan. En dat is een beslissing die ik Christian Horner nooit had zien nemen. Omdat Christian Horner niet dat engineer-level heeft wat hij heeft. Nee. En wat ik ook nog sterk vind, en ik heb dat Horner in het verleden wel eens horen doen, maar dan was het meer van we, is dat hij persoonlijk zei, ik heb niet goed naar Yuki geluisterd, want die riep ook in rondje 11, ik wil naar binnen. En we hebben hem een ronde te laat naar binnen gehaald. En daardoor heeft hij plekken verloren en aan het einde nog een keer. Dus wat mij betreft,
dus 2 duimen. Excuses aan, nou ja, dat is ook heel tof.
Dat is ook heel sterk.
Ik geef er ook wel een positief. Ja. Positief gevoel bij hem. Je zag hem ook. Hij had wat meer interactie ook met die Racing Bull jongens. En het lijkt alsof hij wat dichter bij de rijder staat ook. En als hij dan zo'n verleden heeft als engineer, dan snapt hij dat ook. Die dynamiek met die rijder. En je had het verschil aan Yuki's gezicht moeten zien. Ja. Voor die vloer en na die vloer. Dat veranderde gewoon. Dus, ja. Ja,
maar hij is echt de people's manager. Hij is echt van hoe ga jij? Heb je het goed? En doe jij? En die? En die. Hij wil iedereen pleasen zo goed als het kan. Maar ik denk dat hij een goede toekomst heeft.
Ik denk dat het ook zit in het feit, hij is one of the guys, want hij is engineer geweest aan meerdere rijden, die de baas geworden is. En hij is niet de baas die er rondloopt. Dat is anders.
Zeker, maar Binotto hadden we dan natuurlijk ook. En dat liep ook een beetje natuurlijk lastig. Dat was ook iemand die vanuit de motorafdeling opeens de baas werd. En, dus het is niet een garantie voor succes.
Kan het moeilijk zijn. Dat is de motorafdeling. Dat klinkt flauw, dat zijn ook buitenstaanders. Maar hij heeft engineer geweest. Dus hij weet er ook veel van. En, bedoel, ze waren met z'n vieren, alle vier de Red Bull coureurs van RB en dinges, in de top 10. Dat was ook al een tijdje geleden dat dat gebeurd was. Dus ja, het lijkt verandering van spijs doet eten. Je ziet bij voetbalteams ook af en toe, de trainer wordt vervangen en opeens kunnen niks winnen. En ineens gaat het dus ook. Het is die frisse wind. Dus, er waren heel veel mensen die riepen, ja, waarom moet Christian Horner halverwege het seizoen weg? Ik denk dat het, nou, laat ik het heel voorzichtig zeggen, het pus al zo lang uit het
wondje kwam.
Ja, uit het wondje kwam dat het nu wel tijd was van oké, dan maar even er doorheen. En slechter dan we het nu hebben, kan het niet.
Uitknijpen die puist.
Uitknijpen. Maar Christian Horner heeft nog wel succes geweest aan Laurent.
Ja, keurig.
En we stappen.
Ja,
hij
heeft
uiteindelijk sinds zijn weekend anders ingevuld.
Hij zat op het paard en hij denkt, weet je wat?
Heb je het gezien? Kijk hier.
Ik heb niet gezien.
Hier hebben we hem.
Oké.
Succes, jongens.
Ja. Christian, nou ja, goed, ook een PK.
Het paard is groter dan Christian zelf.
Dat wel, gelukkig maar. We gaan heel even tussenuit, maar we zijn zo meteen terug en dan praten we natuurlijk verder over de Grand Prix van België. Tot zometeen. Welkom terug hier aan de stamtafel van het Racecafé. Er is nieuws uitgelekt, want volgend jaar is er naast een sprintrace in Zandvoort er ook eentje in China, in Miami, Canada, Engeland en Singapore. Het was geloof ik niet de bedoeling dat dit zo uitlekt.
Ja, het zit in mijn hoofd al, dat ik denk dat ik volgens mij een half jaar geleden al een keer gezien toen de kalender naar boven kwam.
Ja, maar de GP had het geloof ik getwitterd en die hebben het heel snel weer verwijderd of zo.
Nou, dat Zandvoort de sprint zal zijn in 2026, dat is al heel lang. Ja. Ja. En die anderen zijn eigenlijk de logische sprint. Dus ja, maar jongens, het is bijna
tijd. Zijn er dus weer 6 gewoon weer?
Zes. Maar wat opmerkelijk is, Zandvoort, enerzijds, natuurlijk de laatste keer dat Zandvoort dan een Grand Prix gaat organiseren. Singapore ook. Dat zijn circuits waar inhalen nou niet bepaald makkelijk is.
Nee,
is
het dan logisch om daar een sprintrace te maken? Ik zou wel eens willen weten wie dit dan bedenkt. Weet je wel? Wat zijn nou de voorwaarden waarom je ze daar doet? Buiten dan marketing en show en al die andere dingen.
Ja, maar jij zegt nu, is inhalen of Spa makkelijker?
Ja, ik wou zeggen.
Nee, niet nadenken. Is inhalen of Spa makkelijker dan op Singapore?
Nee. Maar
ja, tuurlijk is inhalen op Spa makkelijker dan op Singapore.
Ja, in de kom.
Nee, sowieso, over het hele circuit.
Ja, nee, maar dat bedoel ik dus. Nee, dus okay. De sprintrace.
Hoeveel inhaalacties waren er tijdens de sprintrace in Spa? Vier.
Ja.
Tada! Ja. Mensen nemen geen risico's in sprintraces. Dus in die zin, in sprintraces, ik snap het voor de promoters... en ik snap het voor de fans langs de baan, want je hebt wat extra's. Maar het gaat om niks, want je weet ook na 6 rondjes... als je buiten die top 8 rijdt, ja, ik ga echt geen risico meer nemen... want dan heb ik morgen een kapot.
Oké, dus het is niet zozeer het circuit als wel de instelling waarmee men gaat
racen. Ik vind sprintraces redelijk nutteloos.
Ze moeten sprintraces net zo waarderen als de gewone race... met dezelfde puntenaantal. Dan wordt het interessant.
Kan dat? Nou, is dat mogelijk? Is
dat, nee. Dat zou ik zeker niet doen. Maar wat ik wel vreemd vind, is dat we nog steeds een maar 6 hebben. Ik, vind niet, ik had verwacht inmiddels nu wel dat ze zouden doorpakken. Van, nou, dit slaat aan. Of ze denken, het slaat toch helemaal niet zo aan. Want dan, het voelt een beetje...
Het is een verkapte training, of niet?
Nou, dat weet ik niet. Maar het is een beetje... Het sukkelt. Ik had al lang gedacht, nou, doe dan de helft nu. Of 10.
Ik denk dat het promoter pleasing is. Elk circuit wat een sprintrace heeft, weet... dat ze vrijdag en zijn zaterdag drukker zullen zijn dan zonder dat. Omdat de mensen zeggen, ja, voor die tweetje vrije training ga ik niet komen. Ik denk dat die promotors er echt gewoon een pak geld meer voor verdienen. Die idioterie van een sprintrace, even voor jou en voor onze televisiedrietjes... moet hij even, mag even buiten beeld. Dat begint dus, elke Grand Prix begint op 55 of 25 met een vrije training. Nee, bij de sprintrace begint het allemaal een minuut later. Op 26. En dat is in je planning, dat is zoiets raars. Die leader is anders. Die eindigt met een scheet. Wij moeten altijd lachen als de leader van de sprint. Die eindigt eerst met het geluid van... Het is zo vaag.
Ik kan nu niet meer normaal naar
sprinten. Nee, die kun je niet. Ik ook, maar wij dus ook niet.
Ik was mis.
Dus als je dat gaat...
Weet je zeker dat het niet Jack is?
Nee.
Je zit er naast elkaar, toch? Want ik weet namelijk hoe die ruikt en deze ruikt niet. Maar dat terzijde.
Oké.
Maar het is gewoon... Nee, het is...
Ondanks dat, het wel of niet belang van de sprintrace of de interesse ervan... of hoe interessant het is... Ongelooflijk knap. Max 12 keer gewonnen. Ja. 10 keer meer dan wie dan ook.
En hij baalt ervan. Hij vindt het niks, maar hij wint ze allemaal.
Ja. Dat is dus... Heeft ook te maken met die dominante auto van 2 jaar geleden. Ongetwijfeld. Bondig. Maar...
Nou ja, als je ziet dat Bottas nog in dit lijstje staat, dan...
Dat is wel
een geleden. Zijn we er al een tijdje kwijt. Dus, ja. Nee, en Perez staat nog in het lijstje. Dus dan zijn er echt anderen die wel kans gehad hebben. Maar die winnen niet zoveel. Maar dat is het gewoon. Out of the box. En hier had hij natuurlijk de auto voor. En ik riep hier al. Ik denk, omdat er na de sprint een streep gezet wordt. Letterlijk en figuurlijk. Hij gaat hem anders neerzetten voor de Grand Prix. Hij had hier gewoon niks meer en niks minder gegokt. En dat werkte al goed om ze tussen die McLaren's te krijgen. En dan die eerste ronde dit te doen. En dit is exact de kopie van wat Piastri gedaan heeft gisteren. Bij Lando Norris. Als ik je hier voorkom, zoek het uit. Nou, hier zijn 2 van de 4 inhaalmanoeuvres. Dan komt er nog eentje terug. Strakjes, want dat is Norris, die komt terug op Leclerc. En dan hadden we nog Lewis Hamilton aan het einde die Alexander Albon inhaalde. En dat in een hele sprintrace. Ja. Veel succes ermee.
Nicky, als je dit ziet, hè? Piastri, pole position, Max daarachter. Was Piastri echt dan volledig kansloos? Of zeg je dan als coureur van oké, je had nog meer kunnen verdedigen? Of is
het is wel echt heel moeilijk in Spa, omdat je natuurlijk gewoon zo'n lang rechtstuk hebt. Dus die slipstream die gaat er komen. Het enige wat je kunt doen, maar dat is echt wel een risico, is om dan in Eau Rouge een beetje te gaan klooien op je rem, dat die ander moet remmen. Dat is wel gevaarlijk en zover zou ik niet gaan. Dus ja, hier kon hij gewoon weinig aan doen. Natuurlijk moet Max er wel bovenop zitten. Dat heeft hij goed gedaan. Maar het zit eraan te komen. Je weet dat altijd in Spa. Het hoeft niet te betekenen.
Dit is puur Spa gerelateerd. Want hij roept zelf notabene. Ja, ik heb pole position, maar ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Denk, ja. Had hem dan niet op pole gezet.
Nou ja, maar weet je wat de trieste conclusie is? Het interesseert Piastri helemaal niet dat Verstappen er voorbij gaan. Die is totaal niet belangrijk voor het kampioenschap. Hij eindigt voor Norris. Dat is het enige wat belangrijk voor hem is. Verstappen is een... Ja, klinkt heel raar, maar een voetnootje in dit kampioenschap. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig bij McLaren. Nee. En Piastri dus ook niet.
Niet
dus
meer.
Gewoon niet meer. Niet meer. Nee, niet meer in deze fase. En dat is dus Piastri, ja, prima joh.
Kimi Antonelli, laatste 7 races 1 punt. Die zit in de hoek waar de klappen vallen.
Die zit in een slechte spiraal.
Nou, sterker nog, laatste 7 races maar 1 keer in de punten.
Ja, 1 puntje.
Ja, nou, al had hij 8 punten gehaald, dan... Daar wordt het niet
die heeft echt even een mental coach nodig. We hebben het gezien met de tranen.
Ja, dat is echt niet leuk om te zien.
Die heeft echt even iemand nodig om hem te helpen. Ja. Een schouder, een arm om hem heen. Hij moet echt even...
Hoe zou jij doen? Hè? Jij bent verslaggever op de grid. Ja. Je ziet dat hij geëmotioneerd is in zo'n situatie. Hoe ga je daar als verslaggever mee?
Ja, dat was niet op de grid. Hè? Was achter.
Ja, oké.
Nee, maar daar ga ik omheen. Laat ik gaan.
Ja?
Dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee.
Mijn gevoel zou dan ook zeggen, laat die jongen nou even gaan. Hij heeft dat antwoord waarschijnlijk al 10 keer gegeven. Je ziet overduidelijk dat hij het er moeilijk mee heeft.
Je zou het kunnen benoemen.
Maar aan de andere kant, dit is nou eenmaal hoe hard die sport is.
Maar hij begon zo goed dit seizoen. Waaraan ligt dit? Waaraan kan dit liggen?
In zijn koppie.
Nee, die auto is niet goed. Volgens mij, maar correct me if I'm wrong, is er deze week nog een crunch meeting. Want het gaat gewoon niet goed. George Russell ook, die wint Canada. Daarna niet meer in de top 4 terechtgekomen. En dat is niet goed. Als je Canada kan winnen, dan zul je op andere hoge snelheidscircuits ook mee moeten kunnen komen. En het gaat gewoon niet goed. En ze hebben die auto deels onder controle gekregen. Ze hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden een enorme purposing probleem gehad. Dan begon ze ook nog een keer met zero pots. Nou, Lewis Hamilton die heeft het ding wel eens een diva genoemd. En Toto Wolff heeft uitgeroepen. En dat vind ik allemaal bijzonder. Sorry that we gave you such a shit car. Openbaar. Ja, dat hoor je niet te doen. Nu leken ze het een beetje voor elkaar te hebben. Maar ze worden links en rechts worden ze toch weer voorbij gereden door teams. Kijk, Verstappen neemt dit weekend toch weer een paar kleine updates mee. En die werken wel op die auto. En dan kun je zelf denken, ik neem een update mee. En die is 2/10 waard. Als zij 3/10 omhoog gaan, dan ga je nog steeds 2/10 vooruit op de klok. Maar je laat het achteruit. Dus ik denk dat ze echt het 4e team beginnen te worden. En George Russell heeft ook al gezegd, ik ben bang dat wij zo langzamerhand een beetje afglijden tot aan het middenveld. Yeah. En dan kun je... Ze hadden in de sprint twee klantenteams voor zich, hè? Maar dat moet je ook niet vergeten. Het is ook Mercedes de motorleider.
Ja, Mercedes ligt bij McLaren achterin, hè?
Ja, dan denk ik dat George... Ja, op ervaring doet hij het dan nu simpelweg gewoon wat beter dan Antonelli. En ik zeg niet dat Antonelli niet zo goed kan zijn als George. Maar hij is natuurlijk, hij is 18 geloof ik. 18 toch?
Rookie.
En het is echt een rookie nog. En dan dit doet zeer natuurlijk. En George kan er net even wat beter mee omgaan. En bij hem komt het dan hard aan. En ja, ik vind dat wel lastig om te zien dan zo'n interview. Ja. Ik weet gewoon dat de jongen, die kan s'avonds niet slapen.
Rob van Gameren, die houdt natuurlijk normaal alle Nederlanders in de gaten in zijn rubriek De Oranje Bril. Maar Rob heeft een paar weken vakantie. Dus Jack, jij hebt je Oranje Bril opgezet.
Nou, ik heb hem nog niet op, maar ik heb hem wel.
Oh, je hebt hem bij.
Oh, fantastisch. Doe maar
alleen, het lullig is, het is een bril die heel ver weg kijkt en niet van dichtbij. Dus als ik...
Maar zit er versterking in?
Nou, een beetje.
Nou, wat goed.
Maar goed, ja, nee, de Oranje Bril.
Neem ons mee.
We moeten even meenemen bij een vervelend weekend natuurlijk voor Richard Verschoor. Zat van alles tegen hier in de Formule 2. Hij had een heel vervelend weekend. In de sprintrace zaterdag zat hij in de sandwich bij Luke Browning en Jack Crawford. In de eerste bocht.
Nee, bovenop de radion sprint.
Ja, nee. Wacht, hij zat in die eerste bocht bij La Source. Zat hij klem, zeg maar. Dus hij kon niet. En daardoor kreeg hij schade. En boven bij Radion heeft dat een effect gehad. Spinnen. En toen moet er toch iets gebeurd zijn bij die man in die auto. Want hij stond dus dwars op de baan.
Ja.
Nou, dan moet je volgens mij toch op met alle punt. Handen ja, naar de hemel.
Eng.
Ja. Dat moet toch vreselijk geweest zijn? Maar goed, gelukkig niet geraakt door andere auto's. En op zondag had hij een hele slechte regenrace.
Maar heeft dat ook met afstelling te maken? Want hij werd echt door iedereen ingehaald op een gegeven moment.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze bij MP. Maar hij zei het hier aan tafel volgens mij al de vorige keer. Van als het nat wordt in Spa...
Moeilijk.
Maar Goethe, zijn teamgenoot, die ging ook niet lekker, hè?
Nee, dus, ging dus, helemaal niet lekker. Maar goed, belangrijker was Alex Dunn. Die wint dus die race... En die denken we dus allemaal, nou die gaat dus een enorme klap voorsprong nemen in het kampioenschap. Nee, die kreeg een mazzeltje voor Richard, want die kreeg 10 seconden straf.
En viel buiten de punten.
En buiten de punten.
Kijk.
En toen ook nog zijn andere rivaal, die had een probleem met de bandenspanning. Dus alle mensen in de top 5 die werden gestraft. En uiteindelijk hoeft hij er maar één voor te laten, dat is Leonardo. Die kan je hier zien, die gaat ervoor met 3 punten in het kampioenschap.
Het zit dicht bij elkaar. Dus, dat is te overzien. Ze rijden niet aankomend weekend, hè?
Jawel.
Oké. Dus dan kan je eigenlijk weer recht zetten.
Revanche nemen.
Mooi.
Dat hoop ik dan wel. Goed, dan gaan we naar Zandvoort. De Ginetta Junior Championship. Daar waren we daar te gast. En natuurlijk Rocco Coronel, hè, de zoon van Tom. Die doet het hartstikke goed. 14 jaar is het mannetje. En die moet dus in deze auto's rijden. En wat zo bijzonder aan deze auto is... het stuur zit aan de rechterkant. Want het is een Engelse auto. Dus die moet ook nog aan de rechterkant sturen. Hij is nog veel te jong voor de Formule 1-auto's, dus hij moet dit gaan doen. Hij domineert dit jaar, hoor. Hij wint bijna alles. Hij won ook in Zandvoort 2 van de 3 races.
En wie zijn zijn tegenstanders dan? Dat zijn
gasten ook allemaal junioren.
Ook kunnen gasten
ja,
geven, toch?
Ook allemaal junioren. Maar wel Engelse jongens, hè? Want het is een Engelse klasse.
En volgens mij ook nog
een... Lando Norris is hiermee begonnen.
Ja, die heeft ook nog een tijdje.
Maar welke leeftijdscategorie dan?
Ja, tussen de
2,5 en de 4.
Hij is 14.
Het zijn allemaal jonge gasten.
Allemaal heel jong. Want
als je vanuit de karting komt, ja.
Het eerste wat ze mogen doen.
Ja. Okay.
En het feit dat hij rechts zit. Ik heb dat zelf een keer gehad. En je remt van de 10 keer rem je gewoon 8 keer met de linkerwielen in het gras. Dus het is echt...
Je hebt toch een keer in het weekend dat je zowel het stuur aan de rechterhand en het stuur aan de linkerhand?
Ja, reed ik GT3 en GT1 in hetzelfde weekend. En de ene auto had het stuur rechts, de andere auto had het stuur links. En iedere keer als ik de pitlane uitreed, dan reed ik bijna de muur.
Ja, logisch.
En ik heb dus gewoon 2 keer echt vol gas op het gras aangeremd, race over. En ja, natuurlijk tegen niemand toegeven dat het daardoor kon. Maar dat was echt, echt moeilijker dan dat het lijkt.
Kun je dat nog één keer herhalen? Nee.
Jack, ga door.
Goed, dan gaan we even naar de Formule 1. Nick de Vries daar natuurlijk. En Robert Vrijns natuurlijk ook. Maar Nick de Vries had een goed weekend. Het afsluitende weekend in Londen. In Excel. In een evenement zie je het. De vlammen gaan aan. Hij wordt tweede. Achter Nick Cassidy. Ook race 2. Mag hij een beker omhoog steken. Hij was heel blij. Natuurlijk een moeilijk kampioenschap. Hè? P8 uiteindelijk in het kampioenschap. Maar goed, hij deed het hartstikke goed.
Nick heeft ook wedstrijden gemist, toch? Vanwege zijn wekkending. Hij heeft niet alle wedstrijden gereden, toch?
Klopt. Hij was klaarsjes met
en Drugovic verving hem daar in die races.
Okay.
Dus ja, goed. Daarom had hij hoger in het kampioenschap kunnen staan, mocht en als. Maar goed, het is geen oranje bril aan het eind van dit itempje, maar ik blijf toch even in de Formule E, want we moeten even gaan kijken naar Mitch Evans. Die kiest op een gegeven moment in de race op advies van zijn team om de attack mode te gaan gebruiken en komt daar achter een Duitsstalige collega van hem terecht, David Beckman, maar ze noemen hem daar allemaal David Beckman. En ik geloof, als je goed luistert naar Mitch, dat hij niet helemaal eens was met de beslissing van zijn team. Luister.
It's like the worst guy that was going to be behind. Guys, what the fuck are you thinking doing this? You need a risk. You need a fucking risk. Stupid. No update of fucking gaps. Nothing. Stupid. Someone's behind this fucking idiot. He's the worst guy to be behind on this fucking track. And he has fucking behind him. I can't even hit a fucking apex. Stupid guys! I'm fucking waiting half his fucking attack because of that! Look at this guy, can't even hit a fucking apex! Thanks guys, honestly, really good. I say don't over fucking react and look what happens. You behind this absolute idiot.
Beckman.
Nou, ik denk dat hij s'avonds wel denkt van oei, had ik dat allemaal wel moeten zeggen? We zijn natuurlijk allemaal heel erg emotioneel in die auto. Ik heb het ook vaak dat ik denk van oh, had ik dat wel zo moeten zeggen? Maar dit gaat wel echt te ver. Wat mij betreft is het natuurlijk cool om die emoties te zien. Maar dit is niet goed voor jou. Je gaat er geen vrienden mee creëren binnen je team. Dus had hij beter niet kunnen doen.
Maar het is toch ook bewust? Ja, ik zit niet in een auto, maar je moet toch een knopje indrukken om
hoorbaar
te zijn?
Dat had je ook niet inderdaad. Kunnen. Maar ik heb dat zo vaak zelf, dat ik achteraf denk van
wat is nou het leven wat je gezegd hebt?
Ja, nee, maar dat is het leven. Nee, nu gaan we ook naar over de jou.
Ja, precies, kom.
Want ik kan jou niet zo voor. Doe eens een...
Ik kan die scheldwoorden natuurlijk op tv niet vertellen, maar...
Die vriendin zo niet, je vertelde wel in de auto.
En die zei, ja, het lijkt wel alsof jij een knop hier op je hoofd hebt. En als zodra dat helmpje opgaat, dan gaat die knop in. En dan word je gewoon een klootzak.
Van Godzilla.
En zo komt dat over.
Ja, maar dat moet toch ook zijn? Je moet toch een klootzak zijn?
In zekere zin wel. Maar je moet niet zo tekeer gaan tegen het team. Want je bent alleen maar een verliezer. Ja, okay. Je mag het wel denken.
Wat is je lievelingsgeldwoord dan? Dat zou je wel kunnen vertellen.
Ja, het fuck is altijd fuck, fucking en fucking dit, fucking dat. En dat, ja, goed, dat is natuurlijk niet goed.
Dan is er geen.
Zijn er beelden van?
Er zijn absoluut beelden van.
Toch weg.
Maar Mitch, we zijn het wel over eens. Tenminste, Mitch ging een beetje over de grens. Behalve ja, Olaf, die vindt het.
Ja, ik vond het. Het was wel een beetje heftig, hoor. Ja.
Het was lang, denk ik.
Ik heb ook een tv-contract gehad waar een aanhangsel zat in FOM, waarin stond dat ik geen fuck en shit dat soort dingen meer mocht zeggen. Dat ze me dan hadden mogen ontslaan. Dus,
heb je eraan gehouden? Nee.
Jawel. Okay. Die kwam bij Max Mosley vandaan. Die was,
okay. Maar goed, de oranje bril kan af, maar jij kan het overnemen.
Jij mag het overnemen. Rinus 4K.
Ja, in die zin was het afgelopen weekend helaas toch minder dan we hadden gehoopt. Zeker na die heerlijke wedstrijd in Toronto vorig weekend. Ja, dan was natuurlijk het idee van nu het momentum meenemen. Laguna Seca, waar hij ook een heel goed cv heeft. 2 jaar geleden startte hij ook al binnen de top 8. Ja, nu was het een rommelige kwalificatie, zoals wat we vaker gezien hebben bij Dale Coyne. En het hielp dan ook weer niet mee dat er een vrije training werd gecanceld. Dus,
was hij 13e?
Hij staat 17e.
Okay.
Maar ik sprak hem in het weekend. Hij zei, mijn auto zit er goed in. Het window, zoals dat zo mooi heet. En het komt wel goed. En het kwam ook eigenlijk ook best wel goed. Koos eenzelfde tactiek als een Scott Dixon. Nou, er zijn slechtere leermeesters. Ja. Kon zich daardoor weer naar voren knokken. Reed op dat moment rond de 8e, 9e positie. Alleen toen kwam Carl Kirkwood van achteren naar binnen zeilen. En zo was het einde verhaal.
En dat zien we hier.
Hier zien we het gebeuren. Ja, Kirkwood met de zachtere bandencompound heeft een bandenvoordeel op dat moment. Maar ja, Het is een oordeel zelf. Ja, het is wel echt opruimen. Echt vol van achteren, veel te gretig. Ja. En zo ontzettend zuur, want op dat moment reed hij dus direct achter Dixon. Die had hem een ronde daarvoor ingehaald. Dixon eindigt uiteindelijk als vijfde uit mijn hoofd. Ik wil niet zeggen dat Rinus zesde was geweest, maar top 10 zeker. En misschien wel top 8. En ja, dit is gewoon jammer.
Krijgt Van Kerkhoff daar een straf voor?
Hij heeft daar meteen een drive-through penalty voor gekregen. Absoluut.
Wat wel een beetje meespeelt, Rinus maakt wel een fout in bocht 1. Hè? En dan weet je als je erachter zit te jagen. Dus het is ook...
Nee, maar ik snap...
Maar hier maakt hij echt een fout. Way of line. Zeker, hij denkt er hier naast te zitten. Dan accelereert hij door. Ja. Maar vanaf hier had hij rustig
Hij vangt hem op eigenlijk.
We hebben het eerder gezien in die wedstrijd. Als je dus die harde banden compound hebt, dan wil je die eerste bocht ruimer nemen en volop de exit rijden. Kirkwood had nieuwere banden op dat moment. Kirkwood was gefrustreerd. Die had een slechte kwalificatie. Was lange tijd de nummer 2 in het kampioenschap. Het loopt niet zo lekker. Ja. Alles bij elkaar optellend. Snap ik Kirkwood ook wel. Maar het is gewoon een fout van Kirkwood. Absoluut. En voor Rinus is gewoon hier het grootste slachtoffer. Ook dat kan gebeuren. Hè. Dus we moeten het ook niet heel groot maken. Maar het is gewoon jammer.
Over fouten gesproken. De wedstrijdleiding, daar was iedereen het ook mee eens gisteren?
Nou, ik heb me redelijk uitgesproken wat ik van de wedstrijdleiding vond. Kijk. We hebben het net over Formule 1 gehad. Daar waren ze misschien wat veilig. Er is een moment geweest dat Marcus Ericsson, ex-Formule 1-rijder, die spint hier over de curbstone, verliest de controle. Beetje knullig, maar vooruit. Gelukkig loopt dit goed af. Maar daar staat hij, geparkeerd. Dit is Laguna Seca. Je kunt het hier misschien niet zo goed zien, maar het loopt echt behoorlijk omhoog. En er is hier, dit duurt heel lang voordat er een caution komt. Dit is de helmcamera aan boord bij Pato Ward. Moet je opletten hoe lang het duurt, voordat hij Ericsson ziet. Niet. Daar is hij.
Op 20 meter.
Maar wel offline.
Boven het enige.
Offline, zeker wel.
Je hebt gelijk, het is niet goed.
Maar normaal, dan wordt er meteen een caution. En hier gingen ze wachten. Ja, misschien kan hij wel zijn auto. En dan had hij dus... online de baan op moeten komen. Ik vind dit vond ik echt wel dat ik dacht...
Gezien hoe snel ze normaal cautions doen, dan had dit zeker direct een caution.
Dit heeft 2 rondes geduurd, dit, hè? Ja, ik vind het echt heel gek.
Dat was de verklaring wat jij net zei? Dat
ze waren in contact, maar dan hebben we ook weer een stukje politiek. Want ineens ze gingen echt meekijken bij de teamstand van Andretti om te kijken, kan hij wegkomen? Nee, kan hij wegkomen? Nee, oké, dan doen we een caution. Op het moment dat die caution komt, opeens Marcus Ericsson, rijdt hij weg. Ja. En dat kwam best wel goed uit voor teamgenootje Colton Herta.
Het racecafé gaat zometeen weer dicht, maar we hebben nog tijd voor 1 laatste rondje waarin jullie het weer eens en oneens met elkaar kunnen zijn. De stellingen.
De bierviltjes.
Ja, wat zijn het? Ja, het zijn viltjes.
Ik krijg een bierviltje met oneens. Er zit alleen maar oneens op.
Sowieso.
Oké. Okay. Er zit alleen maar oneens op.
We gaan dan gelijk, het is wel mooi, gewoon gelijk de eerste voortbeurt op René. De ervaren race-engineer Michael Kennen deed deze uitspraak afgelopen week over Rinus, dat hij eigenlijk qua talent niet onderdoet voor Alex Palou. Dus Rinus doet niet onder qua talent voor Alex Palou.
Oeh, dat is lastig.
Dat blijf ik dan lastig vinden.
Doet niet onder.
Moet een beetje lastig zijn, jongens.
Maar hij doet niet onder. Dus als ik eens ben, dan vind ik dat ik hem net zo goed vind als Palou.
Ja, dan vind je hem net zo goed als Palou.
Dat kan. Okay. Talent. Ik ga eerst naar Ricky. Of naar Nicky.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Wil ik hem niet mee tekort doen. Niet. Maar als je gewoon eens kijkt naar het verloop van de carrière, dan denk ik dat je dit niet kunt zeggen. We zijn natuurlijk allemaal chauvinistisch en we willen graag dat hij het goed doet. Absoluut een mega goede coureur. Maar wat Palou nu laat zien, vind ik vergelijkbaar met wat een Verstappen laat zien in de Formule 1. Ik denk niet dat we Rinus daaronder kunnen scharen. Hij mag het beste bewijzen dat het wel zo is. Ja. Maar momenteel vind ik dat we dat eerlijk gezegd niet kunnen doen.
Helder, René.
Ik moest heel lang twijfelen. En toen dacht ik opeens, nee, ik ga hem toch op 1 zetten. Zij maakten allebei een debuut in 2020. En je hebt een strijd om Rookie of the Year. Wie werd de Rookie of the Year? Niet Alex Palou, wel Rinus Vierkeen. En daarom denk ik dat hij zeker het meest...
Wow.
Het
daarom weet jij meer van IndyCar dan wij. Gewoon even een feit op tafel.
Oh, ja,
lekker.
Oké.
Sfeer
in de knip. Kaching, gewoon hebben.
Volgend jaar zijn de kaarten anders geschud. Spa-Francorchamps wordt overgewaardeerd. Want het was zowel op zaterdag als op zondag...
Wie bedenkt de stellingen?
Op zaterdag en op zondag was het niet heel spectaculair, deze race. Dus wordt het circuit Spa overgewaardeerd met betrekking tot amusement?
Het heeft niks met het circuit te maken. Ik heb echt gewoon geen reet met de circuit te maken. Het heeft te maken met het kampioenschap.
Olaf,
je hebt dat was je, dat was
nee,
jouw...
Het heeft niks met het circuit te maken. Het heeft te maken met hoe het kampioenschap in elkaar zit. Hoe ver bereid men is te gaan om te gaan. Dat er een sprint is. Met alles waar we het eerder vandaag over gehad hebben. Dat heeft niks met Spa. Weet je, Spa vind ik een briljant circuit. Ja. En wat mij betreft nooit van de kalender. Ze hebben helaas een contract waarin ze 27, 29, 31 wedstrijden hebben. Maar het hoort bij mij als Interlagos, als Silverstone, als Suzuka bij de top. Mm-hmm. Alleen maar omdat er ook de 24 uur wedstrijden zijn. Ik vind,
en ik zou motie vinden het ook.
Ik zou MotoGP er wel eens willen zien. Ja. Oeha, lekker.
Oké, okay, duidelijk, Olaf. Jack sluit zich daarbij
moet
aan.
Moet alleen geregend, als er geregeld is, gewoon gereisd worden. Punt.
Oké. Okay. Maar, René?
Ja, ik denk, doe deze, want dan kom ik ook aan het woord hier. Nee,
nee. Valt het weer lekker dood?
Nee, even de sfeer weer weg.
Nee, welk feit kom je niet
aan? Nee, ik heb helemaal geen feit nu. Nee, want het feit, nou, wel een feit. Spa is het mooiste circuit van de kalender. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb hem even zo neergezet. Het zijn vaak wel underwhelming wedstrijden de laatste jaren op Spa. En dat is wel jammer.
En dus, ondanks jij de dreiging van regen.
Ja, nou ja, en nu wordt het dan door de FIA. Maar uiteindelijk, onderaan de streep, hebben we geen leuke wedstrijd gezien afgelopen weekend. En in die zin denk je, ja, elke keer denk je, oh Spa, nu gaat het gebeuren en het komt maar niet. In tegenstelling tot Interlagos, die wedstrijd die levert altijd. Ja, Canada ja, levert Canada, altijd. Ja, Hongarije levert altijd. En Spa is dan toch elke keer dat je denkt, net niet.
Hij wint dit rondje gewoon met 2-0.
Denk wat ik wel wil zeggen over Spa is, dat ze rijden daar natuurlijk op relatief weinig downforce niveau. Dus die DRS is ook veel minder
effectief.
Ja. En dan zie je gewoon minder inhaalacties. En dat is wel jammer. Ja. Wellicht moeten ze gewoon verplicht worden om allemaal wat meer downforce te hebben met de DRS. Ja. Maar daar willen we helemaal niet.
Zullen we even doorgaan? Nou, we gaan even door. Dit is een leuke. Christian Horner keert binnen een paar jaar terug in de Formule 1. Dat is interessant.
De groen kan bij mij naar rood kan.
Die denken dat hij terugkeert. Nicky en jij niet. Waarom niet, Jack?
Ik denk dat hij zijn buik vol van heeft. Ik denk dat hij klaar is. Hij gaat lekker wat anders doen. Zijn geld opmaken. Veel plezier ermee. Misschien zien we hem nog wel in een ander raceklassetje ergens. Maar niet binnen Formule 1, geloof ik.
Toto Wolff die denkt dat hij zomaar terug zou kunnen komen. Dus die moest oppassen, want dan zou hij zomaar bij de FIA 1 terecht kunnen komen. En dan zit hij echt in de problemen, Toto. Olaf eerst.
Het is een 50-50 kans, dus we gaan niet zeggen, we hebben gelijk. Het zou mij niet verbazen, want hij is natuurlijk wel gewoon ambitieus. En ik denk als je in een hele succesvolle organisatie zoals hij weggestuurd wordt, dat je toch nog iets hebt van, als ik ergens anders even kan laten zien dat ze nog wel even weten, hè, you don't know what you've got until it's gone, dat ze nog wel even weten hoe goed ik was, dan zou het me niet verbazen als je nog ergens een gezicht gaat laten zien. Dat is de makkelijkste manier. Kijken of hij wellicht in de toekomst bij Cadillac wat zou kunnen genoemd. Dan komt het vanuit Amerika, dan is het verder weg. Maakt zich niet dat het gebeurt, maar het zou me niet verbazen.
Nee.
We vergeten bijna dat hij, voordat hij bij Red Bull teammanager was, hij had toen al een raceteam in de Formule 3000. Dus dit is zijn leven. Dus ik kan me niet voorstellen, als je dit gewend bent om op het hoogste niveau op te treden, dat je dan zomaar denkt van, nou ja, of naar een andere klasse voelt dan toch een stap terug. Ja. Misschien is het al bij de FIA, maar ik denk, we zijn niet van hem af.
Ik ga toch heel even naar Ricky?
Ik denk dat hij er ook wel klaar mee is. Ik denk dat ik er klaar mee zou zijn, dat je toch even lekker van je pensioen moet gaan genieten. En FIA kan ik me niet voorstellen, want dat is een soort liefdadigheidsinstelling. Daar krijgt hij helemaal niks voor wat hij doet, dus dat zie ik niet gebeuren.
Okay. Hij is veel te jong voor pensioen, man. Wij gaan eerst met pensioen.
Hoe oud is die?
Dat is een rondje zit erop. En de uitzending dus ook. Maar komend weekend.
Hij kan met pensioen.
Komend weekend zijn we natuurlijk ook weer. En dan is er heel veel moois te zien op Ziggo Sport.
Ja, want ook voor de laatste race voor de zomerstop is er uiteraard een racecafé. Vrijdagavond blikken we vooruit op de Grand Prix van Hongarije. Ons eigen Ziggo Sport Tempesta Racing Team rijdt komend weekend de GT World Challenge op Magny-Cours. Zondagavond wordt uiteraard geraced in Amerika. Met op 9 uur IMSA op het razendsnelle Road America. En om 9:30 NASCAR live vanaf de Iowa Speedway.
Nicky, jij rijdt komend weekend op Road America.
Ja, dat klopt, inderdaad.
Is
ja.
dat een uitdagend circuit?
Absoluut. Het is wat mij betreft een van de mooiste circuits in Amerika. Superveel hoogsnelheidsbochten. nul marge voor fouten. Als je er daar afgaat, heb je echt een groot probleem.
Maar het is niet te gevaarlijk toch? Hè?
Niet gevaarlijk, niet gevaarlijk. Ja. Gaat er niet. Daarom vinden we het juist wel gaaf in Amerika, omdat het een beetje gevaarlijk is.
Maar je zou denken dat jij daar al op dinsdag naartoe gaat. Maar ik hoorde dat jij pas heel laat daarheen gaat.
Normaal gesproken ga ik nog later dan nu. Normaal gesproken ga ik op donderdag, kom ik op donderdagavond aan. Vrijdagochtend trainen en zondagavond weer naar huis. Amerika is gewoon een andere wereld. Die zijn zo relaxed.
Je gaat maar 2 of 3 dagen daar naartoe.
Precies. En dan blijf ik lekker in de Nederlandse tijdzone. Ik word gewoon om 3 uur 's nachts wakker. Ik ga s'avonds om 8 uur naar bed en dan is er niks aan de hand.
Wow.
Dat is de truc. Goed. Succes daar, in ieder geval, Nicky. Dank heren aan tafel. Volgende week de laatste Formule 1 race voor de zomerstop. Op vrijdag kan je er nog bij zijn hier in de studio. Meld je dan aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet ben je dan aanstaande vrijdag live bij. Fijne avond nog en tot vrijdag.
Thank you.
Je ziet niets. Nul, maar ook echt 0,0. Ik ben helaas bang dat klassieke regenraces, dat die zijn verdwenen gewoon.
Als jij zegt, ik ben bang dat we die wedstrijden kwijt zijn, dan gaat de sport de verkeerde kant op, Nick, want dat hoort er.
Ja, nee.
En dit vond ik zo mooi, dat hij lifte eventjes voordat hij instuurt. En dat geeft hem de perfecte toe om in te halen.
De Spa vind ik een briljant circuit. Wat mij betreft nooit van de kalenders.
Verstappen is klinkt heel raar, maar het is een voetnootje in dit kampioenschap.